Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.
Dat vroeg me dan even af. Want ik weet dus wel met die menukaarten waar Italiaans meteen wordt gevolgd door Russisch. Dan weet je het al.
Ja.
Want als Russisch de vijfde taal is, dan denk je nog, nou, er komen Russen. Maar bij
nee,
de tweede taal.
Ik denk wel dat ze voor een soort voor Italiaanse vibe komen of zo. Dat, tenminste, dat denk ik. Dat ze dan niet.
Dus dat de kok wel Italiaans is.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
Caviar met blinis?
Nee, ja, maar best lekker. Maar goed. De caviar. Ik heb trouwens. Nee, ik heb andere vissen. Van mij heb ik nog nooit caviar wel gegeten.
Tuurlijk, je bent er overal geweest.
Nou, ik ben nog nooit. Ben nog nooit in Rusland geweest.
De vrouw van de wereld.
Dat zeker, maar dat houdt dan ergens op bij het ijzeren gordijn, geloof ik. Welkom bij aflevering 79 van de Italië-podcast.
Ik ben Donatello Piro.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we het hebben over wederom een actueel onderwerp. Vorige week hadden we het geheim gehouden. Althans, ik wilde er niet te veel voor zeggen.
Was nogal cryptisch.
Ik was cryptisch. Nee, want ik ging namelijk op reis naar Italië voor één vandaag. En ik ging een reportage maken die net is uitgezonden over de oligarchen in Italië. En breder de oprukkende Rus in sommige delen van Italië. Ik was in Forte dei Marmi. In Toscane. En de reportage die zullen we uiteraard in de show notes doen. Maar er is meer dan genoeg over te vertellen. Nog veel meer dan ik daar heb kunnen doen. Want jij hebt daar volgens mij ook wel gevoelens bij. De Russen daar.
Zeker. Ja, überhaupt over de Rus in toeristische plaatsen in Italië. Of dat nou in de Dolomieten is. Of in de Toscaanse kust. Van voorheen de mondaine badplaatsen.
Ja. Ja, wat Forte dei Marmi is.
Zeker.
Was
nee, dat is steeds. Ja. Alleen, ja, wil je wel of wil je niet lunchen bij een tent waarin de menukaart ook in het Russisch staat?
Ja.
Blijf luisteren.
Verder hebben we uiteraard het laatste nieuws. Nogal leuk laatste nieuws, mag ik wel zeggen. En we hebben een cultuurtip waarvoor jij helemaal op pad bent geweest.
Ja,
in Nederland.
In Nederland wel.
Ik ben erg benieuwd. Gaat het nog niet verklappen.
Nee, maar het is in Leiden.
Het is in Leiden.
Ik ben in Leiden gegaan.
Ja.
Dat is voor iedereen bereikbaar. En ik ben, dat kan ik wel verklappen, er heel enthousiast.
Ja, daar heb je me al voorbereid. Dus ik heb hoge verwachtingen van jouw enthousiasme. Ik heb begrepen net, voordat we de wijn even gaan bespreken, dat ik jou dus een paar weken geleden toen ik. Ik heb dus tot de laatste keer heel snipverkouden in de opnamestudio gezeten. Het was geen COVID.
Nee.
Maar ik heb het wel gepresteerd om jou weer iets onder de leden te brengen.
Ja, ik was. Ik bedoel, twee dagen na dato.
Was jij.
Och,
snip verkouden. Ja, ik voel me er dus echt lullig over. Maar we hebben hier wel over gehad. Ik zei, ik ben verkouden. Maar
zeker.
Ik heb geen COVID. Ik test me helemaal suf.
Ja.
Toen zei jij, nee, Redmeijer.
Oh, gewoon opnemen.
Gewoon komen.
Ja.
Dus ja, dat heb je ook wel een beetje aan jezelf te danken.
Uiteraard. Maar ik bedoel, ik klaag er ook niet over. Ik was alleen een feitelijke mededeling.
Eigenlijk ben ik wel goed voor jouw weerstand en jouw...
Ja, en ik heb natuurlijk ook niet de quarantaine gehoeven. Ik heb niet zoals in januari ongeveer een half maand salaris weer moeten inleveren vanwege COVID.
Nee, dat is als freelancer natuurlijk echt de hel.
Ach,
ja,
man,
ik ken het.
Te doen. Maar goed, het was alleen maar een soort van het voorstadium van een heftige voorhoofdholteontsteking.
Het voorstadium, dus het is nooit gekomen.
Nee, gelukkig.
Je bent gewoon heel verkouden geweest.
Ik heb daar een hele mooie Noorse horen die ik dan gebruik 's ochtends.
Wat dan?
Ja, dat is. Ken je dat niet? Dat is zo'n hoorn en dan doe je dan zout water in.
Ja.
En dan kun je zeg maar. Je kijkt wel heel vies. Mijn vrouw kijkt ook altijd heel vies. Maar er is niks vies
maar
aan.
Is het Italiaans?
Nee, Noors. Dat is een Noorse hoorn. Ja.
Maar het is dus niet het inhaleren, het stomen.
Nee, je reinigt zeg maar met die hoorn.
Dus je giet water bewust in je neus.
Warm water. En die gaat dan via de neus in alle. De rinohoorn heet die. Het heet de rinohoorn. Kijk, zo ziet hij eruit.
Oké, de rinohoorn.
De rinohoorn. En die gebruik je dan om zeg maar met zout water de holtes te reinigen.
Ja.
Het ziet er zo uit, zeg maar.
Oh, oké.
Ja. En mijn vrouw wordt op de een of andere manier heel misselijk. Want die zegt dan, weg dat ding. Ik word gewoon misselijk bij de. En ik denk, het helpt mij ook. Want als je dat 's ochtends doet onder de douche.
Ja.
Even, Ja, dan, ik bedoel, dan word je wakker en je denkt, dit ga ik niet overleven vandaag.
Ja, ik heb weer iets van Redmeijer.
Het is weer een soort aandoening die ik heb. Het is niet te doen. Maar na een half uur later, ja, dan gaat het eigenlijk wel weer. Dan is alles weer een beetje gereinigd met zout.
Oké.
Ja, de Rhinohorn.
Wat, ik heb wijn meegenomen.
Oh ja, lekker. Wacht even. Wat is het eigenlijk voor?
De Gal en Gal.
Maar het is een Vermentino. Nee, ja, Vermentino di Toscana.
Ja.
Oké.
We hebben die in Toscana. Ik denk een wijn van rond de 8, 9 euro. Ik vond het best wel lekker. Mm-hmm. En het is natuurlijk een beetje de streek waar ik ben geweest. Ik ben zelf erg dol op de Vermentino.
Ja, hij komt dus uit Montepulciano. In Siena.
Ja, dus niet helemaal in de richting van, nou ja.
Ja, tenuta di Monteruffoli.
Ja.
Het is een IGT, een Indicazione Geografica Tipica. Ja. Dat is een beetje en ze hebben iets leuks. Je kunt zeg maar de QR-code scannen voor een videotasting. En dat is misschien wel leuk. Hebben wij niet gedaan natuurlijk voor de Italiapods, want wij tasten zelf.
Ja. Wij zijn onze eigen videotasting.
Dit is de audiotasting.
Ik vind hem
lekker. Hij heeft ook best wel wat body.
Ja. Ja, het is geen. Ik had dus een gefermenteerde. Jij hebt natuurlijk. Jij bewijst je altijd met goede hapjes. Ik heb een kimchi gerecht meegenomen met spinazie en aardappelen. Een soort pannenkoekjes, superlekker. En tonijn carpaccio.
Ja.
Dus,
en die heerlijke wijn.
We zitten helemaal klaar.
Ik heb gewoon zin in deze aflevering.
Ik heb ook ontzettend veel zin in deze aflevering. En ik heb op dit moment niets onder de leden. Ik snot er niet, ik hoest niet. Dus jij gaat dit ook gewoon overleven als ik het goed heb.
Joehoe!
Donatello, wat is jouw nieuws deze week?
Ja, ik heb daar een klein geluidsfragment van meegenomen.
Nee, maar dit is het volkslied, maar dan is vals meegezongen.
Ja. Het
Italiaanse volkslied.
Eindelijk kon het weer een keer.
Ja.
Eindelijk, nadat Italië Europees. Nee, het was eindelijk een keer weer. Voor Ferrari was dit 2019 dat ze een race wonnen. En Ferrari heeft de openingsrace van het nieuwe GP. Wat net begonnen is in Bahrein. Een nachtavondrace, zeg maar. Dus het is, mm-hmm. het is donker. Gisteren, Nederlandse tijd, 4 uur. Ik heb het einde van de race op de huisartsenpost gezien met lieve Luca.
Ach, ja, want die was ziek.
Want die had 39 nogmaals en allerlei.
Ik heb daar niets mee te maken, want wij hebben een hele tijd geleden opgenomen.
Helemaal niks met mij te maken, dit. Hij wordt ook van kinderdagverblijf, word je ook
één. Ik kan net zeggen.
Toch even laten checken, want nou ja, dus zelfs met paracetamol liep het op een gegeven moment tot megalomane proporties. Dus, en ik heb dus het einde zonder geluid daar gezien. En toen won Ferrari gewoon. Jammer van Verstappen dat hij uitviel. Maar ik was super blij. Want eindelijk ziet het ernaar uit dat er een Formule 1 seizoen komt waarin niet alleen Red Bull, niet alleen dat verschrikkelijke Mercedes, maar eindelijk ook een keer Ferrari mee gaat doen om de prijzen. Ja, en wie vindt dat nou niet leuk? Ik bedoel, als je Formule 1 supporter bent, dan vind je het leuk. En zelfs als je een dichtgetikte Max Verstappen supporter bent, en ik was vorig jaar ook heel blij, is het wel leuk dat die zeg maar niet alleen maar met die Hamilton moet racen.
Nee, dat het spannend
vreselijke
wordt.
Vreselijke Hamilton, mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik heb het toch net gezegd. Maar dat het spannend wordt en dat de rode bolides. En de Gazzetta beschreef ze als. Ze hebben een maatpak wat perfect zit weten te ontwerpen. En dat ging over de bolide.
Ik ga het via jou ongetwijfeld allemaal volgen de komende maanden.
Ja.
Mijn nieuws.
Ja, wat heb jij dan?
Ik vind nieuws. Het nieuwsmoment mag ook een beetje gossip zijn. Zeker als het
juice.
Juice. Ook vooral als het high society juice is.
Wie heb je nu weer te pakken?
Nou, het niet-huwelijk, zoals het genoemd, van Silvio Berlusconi.
Silvio, ja.
Hij heeft 53 jaar leeftijdsverschil met zijn nieuwe. Ja. Nou, het wordt niet zijn echtgenote, want daar hebben zijn kinderen een stokje voor gestoken. Dat hij niet weer ging trouwen en dat er allerlei. Financiële consequenties en aanspraken.
En die kinderen die dachten, hebben we zo'n gold digger?
Ja, exact.
Toch?
Vast niet. Maar goed, zij heet Marta Fascina.
Ze is gewoon verliefd.
Ja, ik weet nog heel goed dat ik was 30 alweer een paar jaar geleden.
Echt,
en toen had. Ik zou het niet zeggen, ja. Maar toen kreeg Berlusconi Berlusconi het met... Wat zit je daar te lachen met Francesca? Toen dacht ik van, wat bizar. Hij heeft nu gewoon vriendinnen die jonger zijn dan ik. Dat, als vrouw herinner je dat. Dat moment in je leven, dat op een gegeven moment de vriendinnen jonger worden dan jij van Berlusconi.
Ja, ik heb dat op een gegeven moment met voetballers. Dat je op een gegeven moment realiseert dat je ouder wordt dan de... En dat is niet leuk.
Dat, ja, dat is niet leuk.
Behalve Gigi Buffon. Dus zolang hij meedoet, voel ik me nog een jonge god.
Oh ja, oké.
Okay. Als hij gewoon nog topsport kan, weet je...
Ja, bij Silvio Berlusconi, ik ben echt al
maar mag ik jou
tijden
vragen
te
als,
oud voor Silvio Berlusconi. Ja. Hoe kun je... Wil je vragen?
Nou, ik vind het. Ik probeer het zonder vooroordeel te stellen.
Okay.
Kun je je voorstellen dat je.
Nee, ja, sorry.
Dat je zo verliefd bent op een 80-plus man.
Nee.
Dat je.
Nee, ik weet niet wat je.
Dat er een bepaalde fascinant, een bepaalde.
Nee, sorry. Nee.
Maar zei er. Dit gebeurt wel eens. Dat er zo'n leeftijdsverschil is. Kom, ik bedoel, hij vindt haar natuurlijk terecht een mooie vrouw, denk ik.
Ja, zeker. Dat is ze ook wel. Maar, nee.
Maar zij hem dan minder?
Nee, maar
zij
goed, ik geloof wel dat er vrouwen zijn...
Of ze is gewoon een golddigger. Wat denk je dat er aan de hand is hier?
Ja, of macht, of die status en aanzien. Begrijp
ja,
dat
precies,
kan,
ja.
Mensen ook, kan mannen ook heel
ja, dat
knap
bedoel
maken.
Ik, voor... de fascino.
Ja.
Dat ze een bepaalde...
Aantrekkingskracht
heeft, die niet per se alleen maar lichamelijk hoeft te zijn.
Nee, zullen we het zo zeggen?
Zou jij je dat voor kunnen?
Nee, daar blijf ik bij, sorry. Nee.
Nee.
Maar goed, het was dus een non-matrimonio, dus een niet-huwelijk.
Nee,
heel zullig.
Ja, ze hebben het leven
en daarna
gevierd.
Werd het dus Martha Day.
Ja, overigens...
Ik weet wel wie wat aan heeft... Ik heb echt informatie.
Nee, ik bedoel, je mag van mij, want dan gaan mensen roepen... Ja, hoezo? Je mag toch ook, je hoeft toch niet te trouwen? Nee, vind ik allemaal prima. Maar bij hem zag het eruit...
Alsof hij wel trouwde.
Ook omdat zij een witte jurk had.
Ja.
Ook omdat ze een bruidstaart hadden.
Ja.
En weet je, ze hadden ongeveer... Die dan met een zwaarte lijf. Ze deden alles alsof het een huwelijk was, maar ze noemden het geen huwelijk.
Ja.
Dat vind ik moeilijk.
Vind ik ook moeilijk. Ze hadden een Lombardijs menu.
Weet je wat ze aten?
Ja, weet ik ook. Een drie sterren Michelin restaurant Da Vittorio. Weet ik veel, gnocchetti di ricotta e patata allo zafferano. Gnocchi's met ricotta en safraan aardappelen. Rabiola, wat is dat voor vis ook al?
Robiola, dat is een
Robiola. Wat?
Kaas.
Oh ja, dat is die witte smeerkaasachtige.
Ja, maar Robiola is vaak ook met drie soorten kaas. Vaak een geitenkaas, Robiola.
Oh god, nee, ja.
Ja, maar
heel goed.
Ja.
Paccheria alla Vittorio, nou, dat is dan de specialiteit van de chef op basis van drie soorten tomaat.
Oké, nou ja.
Tagliate di manzo, dun gesneden biefstuk al vino rosso met aardappelen.
Is wel lekker, maar het is wel een beetje een bistro maaltijd.
Ja, ik vind
het
ook niet.
Met je drie sterren chef.
Ja, maar dat vind ik altijd zo grappig van die boonga boonga feesten. Daar werd gewoon heel erg een soort, er werd pasta met tomatensaus geserveerd en een soort,
à la
soort
familia.
Kindermenu. Een soort kindermenu kregen die dames, de konijnen. Als in bunnies, niet
ja,
in het konijn.
Pas op.
Rabiola is die kaas. En nu heb ik hem ook alweer.
Robiola.
Ja, Robiola. Oh, daar staat het, hebben ze daar weer echt even. Maar goed. En hij had dus, heeft ook... Want hij, daar hadden we het net eventjes over. Hij heeft ook gezongen op zijn huwelijk. En dan ga je even naar luisteren. Er mag doorheen gepraat worden, want het niveau is niet...
Ja, even luisteren. Ja, ja.
Een chanson.
Français. Revoir Paris.
Revoir Paris. Ja, maar het is niet slecht.
Het is helemaal niet slecht.
Maar, hij heeft
maar
natuurlijk...
dit is zijn baan geweest.
Ja, dit is dus gewoon live. Maar dit is toch
en dit is veel
pijnlijk.
Meer nog, hè? Maar dit is de oud-premier van...
Van Italië. Ja. En de oud-cruiseschip zanger.
Zeker, dat heeft hij dus gedaan. En hij is het nog niet verleerd. Hij spreekt ook Frans en... Nou ja, ik bedoel, het is niet slecht. Zullen wij onze vriend Stefan de Vries, de voormalige...
Ja, we gaan Stefan de Vries gaan wij van de Europa-podcast gaan wij eens vragen
even demonteren,
hoe dit Frans is.
Precies.
Hoe dit Frans van Berlusconi is.
Ja, wij van de Italië-podcast gaan naar de Europa-podcast eventjes. Laten we dat gewoon volledig via social media lopen, want dan kunnen mensen het een beetje volgen.
Zeker, dat laten we uiteraard weten. Maar goed.
Maar wat vond je er nou van? Van deze vertoning.
Ja, ik vond het toch weer hilarisch.
Hij heeft ook een discorso gehouden. Hij heeft ook een speech gehouden.
Ja,
waarin die Salvini
filmpjes...
op een gegeven moment naar voren laat lopen. En op een gegeven moment dan is het dus een beetje, dan krijg je dus een beetje... Ja, zo'n ongemakkelijk knuffelmoment. En ze moeten allemaal staan ze achter. Dat moet je je voorstellen. Un prato, dus een gazon. Met bloemen.
Ja.
En midden op dat tussen die bloemen staat een tafeltje met erin een enorme bruidstaart.
Ja.
Maar je mag geen bruidstaart doen, want het was geen huwelijk, dus een feesttaart.
Ja.
Die ze bijna gaan aansnijden, maar hij blijft maar mensen roepen, Berlusconi, en het is een komende gaan. Je hebt Garbi, die komt eraan. Ongeveer als Gagliani.
Maar Salvini was er toch niet?
Zeker wel. Die wordt op een gegeven moment naar voren gevraagd.
Oh, want dat was het eerste. De gastenlijst was op een gegeven moment uitgelekt. Grappig. Ja. En toen was het helemaal van, er zijn geen politieke kopstukken. Zijn advocaat was er, Ghedini.
Ja,
ook echt een engert. Ja. Goed, ja, als er iemand veel heeft gezien de afgelopen decennia, is het zijn advocaat wel.
Economia un amico. Ja. Dat kan niet anders. Maar Gagliani was er natuurlijk zijn.
Ja.
Dus steun en toeverlaten en ook de oud...
Maar waren zijn kinderen er ook allemaal?
En dat weet ik dan weer niet. Dat
moet toch ook vreemd zijn.
Maar
want
ik heb
die
dus
Marina
die Salvini gezien. Ja. En die Salvini werd dus door hem naar voren gehaald. En vervolgens ging hij een soort halve toespraak houden over hoe goed hij niet is. Dat hij de beste beste leider van Italië is. Perché lui è sincero. A me nella politica è difficile trovare le persone sincere.
Dat zegt Salvini.
En lui è una persona sincera.
Nee, dat zegt Berlusconi. Over Salvini.
Matteo Salvini, sì.
Ecco. Oh, dus hij heeft hem gewoon gekroond, eigenlijk.
Sì.
Ja?
Ja.
Oh, dat vind ik nog wel
dat was nog exciting. Nieuws. Dat is nog
exciting.
Nieuws.
Exciting. Oké, maar we gaan nu even de bruidstaart wegdoen. Terug in de ijskast. We gaan het even een plekje geven. Ik denk wel dat je gewoon van Silvio Berlusconi, dit soort nieuws, we komen er nooit vanaf. Ik volg Italië nu ook al heel wat jaren. En toch is er altijd wel weer zo'n een nieuw huwelijk, een nieuwe vriendin. Ze worden steeds jonger.
Daar was bijna overleden tijdens de COVID-crisis. Een paar keer in het ziekenhuis gelegen. Maar
ja,
nu,
in ieder geval vaker hartoperaties.
Hij stond er toch wel weer blakend te blaten. Alsof het alsof hij 40 was.
Dan gaan we naar het hoofdonderwerp. Sinds de oorlog in Oekraïne volgende maand begon, zit Italië hard achter de eigendommen van Russische oligarchen aan, die vanwege hun banden met president Vladimir Poetin op de zwarte lijst zijn gezet. En het kleine team van het ministerie van Financiën, de Guardia di Finanza, om het even netjes uit te spreken, dat over de handhaving van de sancties gaat, heeft het super druk. Daar heb ik de afgelopen dagen veel contact mee gehad. Ik mocht niet mee. Het leek me natuurlijk geweldig als zij een keer een jacht aan de ketting ging leggen. Nee, helaas niet. Maar wel gezellig app-contact en allerlei filmpjes die ik doorkreeg.
Je hebt app-contact met de Guardia di Finanza.
Ja, ik heb gezellig geappt. Met de Fiat gezellig geappt.
Oh.
En dan krijg ik ook
die komen normaal
een woordvoerder.
Een pistool binnen in een...
Ja, maar dat is het leuke van werken in Italië met Italianen. Dat die autoriteiten en ook alle politici en ook alle... zijn allemaal te ijdel voor woorden. En dus er zijn altijd filmpjes. Iedereen wil interviews geven. Kom maar kijken, kom maar langs. Neem maar een camera mee. Maakt allemaal niet uit. Maar dit is natuurlijk ook wel iets, vind ik, om een beetje trots op te zijn. Dat Italië hier heel voortvarend handelt. Maar er is ook nogal waar beslag op kan worden gelegd. Want de steenrijke Rus heeft nogal wat kostbarend, roerend en onroerend goed in Italië. Ze zijn duidelijk dol op Italië, weet niet. Maar nou ja, gewoon die hele Sardinië, Toscane, Forte de Marmi, daar was ik dus. Valt nogal in de smaak bij de Rus. En heb jij ooit iets... Kijk, jouw Toscaanse vakanties, de locatie daarvan is strikt geheim.
Zeker.
Mag ik zelfs niet weten?
Nee. Nou, je mag wel langskomen dit jaar.
Maar hoe moet ik dan? Dan word ik op een gegeven moment geblind, ik ben opgehaald en mag ik aan niemand de weg vragen.
Nee,
dat zou wel grappig zijn.
Laat je gewoon ergens komen, dan haak je op.
Precies. En dat ik met niemand mag praten en mijn telefoon moet inleveren.
En dan hoef je niet geblinddoekt daarheen, maar ik bedoel...
Maar goed, jij wil gewoon eigenlijk... Want het is nog geen verpest... Je zit me nu ook heel erg zo angstig aan te kijken.
Nee, maar...
Maar heb jij ooit iets gemerkt? Want ik was wel... Forte de Marmi ben ik voor het laatst geweest in 2003-2004... Toen waren de Russen er nog niet echt. Althans, kon ik me niet herinneren. Nu waren er overal makelaarskantoren en restaurants waar alles in het Russisch was.
Maar wat bedoel je met makelaarskantoren? Wat zie je dan?
Nou, Russische vlaggen en advertenties van de huizen in het Russisch. En, ja,
voor Russen dus?
Voor Russen, ja.
In Italië?
Ja. Dus die hebben daar gewoon hele grote villa's. De grootste
maar
hotels zijn
dus,
in de handen
dus dan vlieg ik van Sint-Petersburg of Moskou naar Pisa.
Pisa, kan nu even niet meer.
Nee, nu even niet. Nee.
Maar de allerrijkste, dat is ook weer zo, die gaan gewoon naar Italië aanstaan. Dus,
de meesten zijn weggevlogen met een privéjet.
Ja.
Die hebben gezegd, weet je, Vladimir, het is allemaal leuk, maar ik heb even geen zin.
Dus
die zijn gewoon, bedoel, het is niet dat we Russen aan het uitzetten zijn. Dus, maar dan heb je dus de situatie dat je daar bent als een Rus. Vlieg je dus van Sint-Petersburg naar Pisa. En dan ga je dus daar ergens aan de kust naar een makelaarskantoor. Met Russen?
Ja.
Word je in het Russisch geholpen?
Nou,
wat zoek je dan?
Ik denk dat zij nog mensen hebben die dat voor ze doen.
Oh ja, oké. Okay. Dat is natuurlijk ook waar.
Heb je? Die doen weinig zelf.
Ze zoveel
zelf.
Geld verdienen.
Nee, maar ik sprak daar een chauffeur die dan privéauto's heeft. En die zei, ja, nee, wij kosten 100 euro per uur. En heel vaak staan we gewoon de hele dag een beetje te wachten voor dat huis wat ze dan huren.
Ja, en dat huren ze dan?
Dat huren ze dan. Ja, maar er zijn ook daar. Jij bent toch ook wel eens bij zo'n strandtent geweest waar voornamelijk Russen komen?
Ja, ik trek dat daarvoor... heel matig.
Ja, maar wat betaal je dan voor een wat is aan welke orde van grootte hebben we het dan over?
Nou ja.
Moet het trouwens wel, ga ik eventjes nu even duidelijk maken, een onderscheid maken tussen de oligarchen, de inner circle van Poetin, die op de sanctielijsten staan, wiens bezittingen nu worden geconfiskeerd, en de rijke Rus. Dat is niet één en dezelfde natuurlijk,
nee.
Hè?
Nee, dat is zeker niet één en dezelfde. En dan zou ik ook nog een onderscheid willen maken dat dit niet de podcast is waarin ik alle Russen over één kam scheren en wil roepen dat het vreselijk volk is.
Nee, dat is de volgende podcast.
Dat is... Nee, ik kan echt niet. Maar maar ik bedoel, dat meen ik oprecht. Alleen, een bepaald type Rus, dat met name wordt het zich kan veroorloven om in dat soort mondaine plaatsen te zijn. En dat ook nog uit op allerlei nogal ostentatieve manieren.
Ja.
Is niet per se wat maar, een bescheiden manier van. Weet je wel, dus het is ook heel erg nieuw geld. Het is ze laten het heel breed hangen.
Het is heel veel geld. Heel veel geld.
Het is bakken met geld. Ja. En dat merk je ook wel. Kijk, ik bedoel, op mijn accommodatie hebben ze. Het is gewoon heel klein en daarom wil ik het graag zo houden. En daarom noem ik het allemaal niet. Maar het is aan de kust en we hebben een strandje en we hebben een zwembad. En je hebt een paar van die. Van de huizen daar, van de zogenaamde family suites. En die zijn gewoon per week te huur. Maar die Russen, wat doen die? Die confisceren die dingen gewoon meteen voor 5-6 weken.
Ja.
En dat zijn dus de duurste accommodaties, de mooiste. En die zijn dan zeg maar in de zomer taken by the Russians. Die ook niet. Het is ook niet als je ze ziet 's avonds. En nogmaals, er zijn hier geen enorme feestavonden op dit plekje en zo. Maar als je ze ziet. Het zijn ook. Ze zijn een beetje communicatief. En als ze gedronken hebben. Ik vind het allemaal niet. Het is allemaal zo weinig weg. En ik vind dat ook in de Italiaanse wintersportplaatsen, waar sommige Russen dan zeg maar. Of in de. Ik heb het in Sardinië wel eens meegemaakt. Dan kom je dus op zo'n plek. Die eigenlijk alleen maar gemaakt is voor mensen die daar per boot naartoe komen.
Ja.
Dus dan hebben ze dat enorme jacht.
Heb je de Costa Smeralda? Heb je dan toch over?
Dan heb ik het over de Costa Smeralda. Brava. Ja, inderdaad.
Dus in het noordoosten. Ja.
En dan ben ik wel eens op een in een strandtent geweest waar ik klapperde met mijn oren als het ging over alleen maar de huur van de bedjes. En dan werden wij gematst en dan moesten we iets van 130 euro betalen voor 2 uur of zo. Ja, dan werden we gematst, hè? Want normaal was het dan iets van 240 voor de hele dag. En dan had je 2 bedjes en een parasol. En dan moest je nog naar het restaurant toe. En dan, daar kreeg je dan, zeg maar. En de snacks begonnen dan ook bij het 10 uur. Maar dit was een tent.
Mm.
Dat leerden we dan pas. Dat hadden we pas door toen we er een minuut of weet ik het wat, 15 waren. Maar toen zagen we ineens kleine bootjes van een veel groter jacht afkomen. Met het personeel en de hele entourage die dan afmeerden op het strand. En dan daar werden opgevangen door het personeel van dat etablissement. En dan weer naar binnen werden gebracht. Nou, het gebeurde met bejaarde Britten enzovoort. En toen kwamen de Russen. En
ja.
Het is gewoon een beetje een vertoning. Maar ik heb ook gewoon gezien. Sommigen waren daar gewoon met mother, father, family. Ja, dat was gewoon alsof het een uitje tuurlijk. Was. Maar dan weet je wel. Dus het is niet dat je er alleen maar last van hebt. Maar alleen omdat ze zoveel geld hebben, kunnen ze het zich veroorloven om eigenlijk alles naar hun hand te zetten daar. En dan voelt het toch een beetje als een soort reservaat.
Ja.
Want je gaat er ook niet. Ik bedoel, de prijzen zijn zo hoog dat je er niet naartoe gaat. Maar het is ook on-Italiaans. En hoe was het dan in Forte?
Nou, in Forte vond ik het vooral. Nou ja, heel veel van dat soort Prada en Gucci-winkels. En Dat was het geinig, wat een drone mee. Want je komt anders niet, zie je die villa's niet.
Oh, wow. Dus
dan kun je
daar
even lekker overheen gevlogen, ja. Maar het is natuurlijk het voorseizoen, of nog niet eens. Het is gewoon maart. Dus er waren wel wat Russen. Ik heb wel wat Russische auto's gezien. Overigens, geinig detail. Zelensky, inmiddels wereldheld nummer 1, heeft daar ook een huis.
Ah.
Van 4, 5 miljoen. Maar hij heeft, ja goed, ik weet niet of het helemaal allemaal super netjes is. Wel, dat weten we niet, maar ik weet wel, hij heeft een hele carrière gehad hiervoor als televisiemaker, als acteur.
Hij heeft
dit format verkocht, maar hij heeft dus ook, dus er waren ook, ik heb er ook Oekraïense nummerborden gezien.
Oh, echt waar?
Ja, grappig hè?
Want dat lijkt me dan ook wel vervelend elkaar, dat ze elkaar daar tegenkomen.
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ja. Ik sprak daar ook iemand die zei, nee, er zijn Russen. En die hadden het erover dat het allemaal flauwekul was. Hè, waar nu gewoon de hele wereld een beetje zit. In die bizarre, verdraaide werkelijkheid. Waar sommige Russen in geloven of ervoor kiezen om erin te geloven.
Als jij gewoon op een flatje woont, je gaat iedere dag naar je werk. Je komt thuis, je hebt alleen maar de staatstelevisie.
Nee, oké.
Wat weet je dan?
Daar heb ik meer begrip voor dan deze mondaine groep Russen die wereld rondreizen. Dan denk ik van dan doe je ook niet je best om misschien te twijfelen aan je overtuiging. Hè, die wel misschien je erg goed uitkomt. Nee, maar die je erg goed uitkomt dat het allemaal zo is. Ja. Maar die bewoners van het dorp, want nu zijn het vooral nog gewoon de Forte de Marmirese, zoals ik maar even heb gedoopt. Oh. Die waren wel bezorgd hoe het nu moest. Want er gaat daar gewoon heel veel geld, komt er van die Russen.
Ja, en dat is natuurlijk. We kunnen daar natuurlijk heel erg afkeurend zwaar in doen. Maar stel dat ik nou ondernemer daar zou zijn. Ja. En ik zou zeker weten dat ik in de zomer mijn strandbedjes voor 6 weken kan verhuren. Zou ik dan principes hebben?
Nee,
Of zou ik die dan even tijdelijk uitzetten? Zou ik even aan zogenaamde morele ontkoppeling doen?
Ja,
Ik even tijdelijk goed praat voor mezelf. Van,
zeker.
Ja, weet je, het is niet goed en ik vind het eigenlijk niet oké. Okay, maar ik moet ook geld verdienen, dus ik doe het gewoon 6 weken. Ik denk dat laatste.
Principalmente su Forte dei Marmi, perché era il piccolo paese dall'ampio respiro internazionale, il paese delle grandi griffe, delle vie dello shopping. È un paese che ha mutato la propria identità. I menu dei ristoranti si sono immediatamente tradotti in cirillico. In tempi recenti c'è stata una virata più sul settore della ricettività. Hanno comprato hotel, hanno comprato stabilimenti balneari. Attualmente noi abbiamo 5 hotel a Forte dei Marmi in mano russa. Di questi solo uno però è aperto.
Ja, dit is een lokale journalist van een Italiaanse nieuwsitem.
En die vertelt dus. Om met een hysterisch muziekje overigens.
Daarom zeg ik er even bij. Niet mijn werk, heel even. ik heb daar niet mijn piano achteraan aangeslingerd.
Helemaal hysterisch. Oké, maar wat ze te vertellen heeft.
Het is in 25 jaar gebeurd. En eerst kwamen ze vooral gewoon om huizen te kopen. Maar daarna zijn het ook gewoon hotels geworden. En ze zei ook nog dat al die menus inderdaad nu in het Russisch zijn, dat het heel snel gegaan is. En nu zijn er gewoon 5 grote hotels in Russische
in Forte dei Marmi. Ja.
Zo groot is dat dorp niet. 12.000 mensen wonen er. In de winter denk ik nog wat minder. 5 grote luxe hotels zijn Russisch, waarvan er nu maar 1 open is. En 1 daarvan, daar wordt nu ook al onderzoek gedaan door de Guardia di Finanza, omdat het dus waarschijnlijk bij oligarchen is. Want die oligarchen die hebben heel vaak allerlei tussenbedrijven, tussenpersonen, via wie ze die bedrijven kopen. Dus daar zit ook nog wat werk achter. Dat heeft ook de Guardia di Finanza gezegd. Van alles wat oud niet open is en bij die lijst hoort, van die 500 die op de sanctielijst staan, die hebben we inmiddels allemaal wel beslag opgelegd.
Maar wat ik dan niet helemaal begrijp is, er zijn oligarchen.
Ja.
Overigens, oligarchen is niet alleen maar de verzamelnaam van mensen die rijk zijn geworden door olie. Want je kunt ook rijk geworden zijn van gas. En dan ben je ook een oligarch.
Oligarch, toch ja.
Ja.
Het is gewoon Russische staatsbedrijven.
Ja, en maar wanneer ben je nou een rijke Rus dan?
Ja.
En die ook gewoon fout kan zijn of juist niet fout kan zijn.
Ja, ingewikkeld.
Dus
ja,
best, is lijkt ingewikkeld. Mij, want doordat we de term oligarchen nu noemen. Ja, precies, maar die lijst snap ik.
Ja.
Maar oligarchen impliceert dat eigenlijk ongeveer iedereen die een Russisch paspoort heeft en bezittingen heeft in het buitenland fout is. Dat is denk ik te simpel.
Ja.
En er zijn denk ik ook een paar mensen die misschien niet rijk zijn geworden, wel rijk zijn, maar niet rijk zijn geworden door olie, gas of iets anders. Maar daar wel naartoe kunnen gaan in de zomer.
Ja.
En ik kan me voorstellen, want maar daar heb jij de reportage natuurlijk vast iets over gezegd. Hoe kijkt de Italianen naar? Maken die zich zorgen of steunen die de sancties? Of kijk je daar dan naar?
Nou goed, die paar die ik heb gesproken, die waren heel blij met de sancties. En die zeiden van verschrikkelijk wat er in de Oekraïne gebeurt. Ik denk ook dat de liefde, dat echt niet iedereen aan die Russen verdient.
Nee, precies.
Dat is voor veel werkgelegenheid zorgt. Maar ik geloof niet dat
wel,
dat soort poenerig gedrag, het is niet. Forte dei Marmi is ook gewoon een chique badplaats waarvan dat soort. Ik zit even te kijken. Agnelli, welke familie ging daar nou heen? Nou goed, in ieder geval zijn het van die oude Italiaanse.
Heel veel oud geld, hè?
Heel veel oud geld wat daarheen gaat.
Dus het was eigenlijk helemaal niet opsmuk. Het was niet zoals bijvoorbeeld de Riviera Romagnola, Emilia Romagna, waar bijvoorbeeld Salvini, die we bij het nieuws zo noemden, vakantieveert in Papite Bar, Papite Beach. Toch een beetje het het volkse, ja, weet je wat, zo'n Ibiza, Zandvoort-achtige, ja. Zien en gezien worden, veel pracht en praal, luidruchtig, veel bubbels. Ja, dat was nooit Forte de Mar.
Nee, maar ik voelde dus niet heel veel liefde voor de rijke Rus die daar met
maar die hebben dus, dat heb ik dus pas begrepen nu jij en deze dame het zegt, die Russen hebben dus zelf ook hoe noemen we dat? Strandtenten.
Ja, strandtenten en hotels.
Dus zij hebben die gewoon zelf in hun bezit. Het is niet dat ze daar naartoe gaan en dan even 2 weken vakantie vieren. Het is van hun. Dus zij nemen gewoon ook delen van het kopen, delen van dat dorp, zeg maar.
Exact. Er zijn daar gigantisch veel huizen nu gewoon in handen van Russische families.
Ja, maar zo'n strandtent, ik bedoel, is dat dan wel open nog voor Italianen? Hebben ze nog een Italiaanse menukaart of is het volledig
verrust? Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Durf ik niet te zeggen.
Het is niet open nog.
Nee, het is niet open.
Je gaat nu niet even, ook niet in Italië, ga je nu niet even op het strand liggen.
Nee.
Dus dat moeten we nog. Maar dat vroeg me dan even af. Want ik weet dus wel met die menukaarten waar Italiaans meteen wordt gevolgd door Russisch, dan weet je het al.
Ja.
Want als Russisch de vijfde taal is, dan denk je nog, er komen Russen. Maar bij de tweede taal.
Ik denk wel dat ze voor een soort voor Italiaanse vibe komen of zo. Dat, tenminste, dat denk ik. Dat ze dan niet.
Dus dat de kok wel Italiaans is, bijvoorbeeld.
Ja, dat kan ik me zo voorstellen.
En caviar met blinis?
Maar best lekker. Maar goed. De caviar. Ik heb trouwens. Nee, ik heb andere vis-ei. Van heb ik nog nooit caviar wel eens gegeten.
Tuurlijk, je bent er overal geweest.
Nou, ik ben nog nooit. Ik ben nog nooit in Rusland geweest.
De vrouw van de wereld.
Dat zeker, maar dat houdt dan ergens op bij het IJzeren Gordijn, geloof ik. Ik weet het niet. Nee, dat is niet waar trouwens. Het voormalig IJzeren Gordijn. Maar ik ben nog nooit in Rusland geweest. Wel overigens in Kiev in november, oktober. Daar wil ik voor de rest geen punt van maken van dat het voor mij ook heel moeilijk is, die oorlog. Maar ik vind het wel frappant.
Hou
ik
er mee?
Dat ik het eventjes op mezelf betrek. We gaan even een switch maken van de villa's, de huizen, de hotels, hè, naar de super yachts, de superjachten.
Ja.
Nei giorni scorsi il Comitato per la sicurezza finanziaria del Ministero dell'Economia ha approvato importanti provvedimenti di congelamento di beni nei confronti di oligarchi russi che sono stati prontamente eseguiti e continueranno a essere eseguiti nei prossimi giorni. And I would really like to see analogous similar measures being taken by all our countries.
Ik vond dat dus sterk, want hij vertelt hier, dus Mario Draghi, premier Mario Draghi vertelt, we hebben regels aangenomen of wetten aangenomen of wat is het, verordeningen aangenomen om dit soort beslagen te kunnen leggen op de bezittingen van Russische oligarchen. En daar zijn we dus voortvarend mee te werk gegaan. En dan gaat hij in het Engels over.
Ja.
Om even te onderstrepen.
Ja. En ik hoop, really like.
I would really,
dus dit was niet gemonteerd.
Nee.
Dit was echt.
Hij zei echt zo van, heel even. Ik hoop dat de rest dat ook gaan doen. Maar ze zijn best wel lekker bezig. Met die superjachten. Die dingen zijn af en toe gewoon 500 miljoen waard. Dus de sailing yacht A. E, die in Trieste ligt, is van Andrei Melnichenko.
Ja, die ken ik dus.
Die vooral met kolen en kunstmest een geschat vermogen van ruim 11 miljard euro heeft opgebouwd. Ik was in Carrara, Marina di Carrara, wat ongeveer 15 kilometer boven Forte de Marmi ligt. Ten noorden voor Forte de Marmi. Daar was net, daar heb ik toen voorgestaan, een jacht van 700 miljoen euro aan de ketting gelegd. Amerikaanse media, New York Times en de Amerikaanse regering is ervan overtuigd dat het van Poetin is, dat schip. Italië dacht van niet. En ook heel vaak wordt gezegd, Poetin heeft niets op zijn eigen naam staan. Maar net voor de uitzending heb ik van de journalist die ook in het onderwerp zit, die een boek heeft geschreven, die zei, ik heb net de papieren gezien. Dat schip is wel degelijk van Poetin. Geinig, hè?
Maar niet dat schip, niet die superjacht van Andrei Melnichenko.
Nee. Dus een schip van 700 miljoen, wat in de haven van Carrara ligt. Het bizarre is dat het heel erg veel geld kost om beslag te laten leggen op die boot. Want het is voor de komende 6 maanden.
Okay.
Ze moeten het personeel betalen. Ze moeten de ligplaats betalen. Het onderhoud betalen. Dat gaat in de honderdduizenden euro's lopen voor dit soort schepen.
Dus die sancties kosten.
Kosten Italië
geld.
Wat, ja.
Maar ik ken die driemaster van die Russische miljardair Andrei Melnichenko. Die ken ik. Die heeft mij, toen ik je vertelde over aan de Costa Smeralda.
Ja. Heb je die gezien daar toen?
Die jacht, dat was zijn jacht.
Oh.
Vervolgens waren we een paar dagen later weer ergens anders. Weer dat jacht. Dus ik was daar met 2 goede vrienden van mij. Het is een familie. En we bleven achtervolgd worden door dat abjecte jacht. Want het is een futuristische driemaster.
Ja.
Ik vind hem nogal lelijk. Hij zeilt bijna nooit. Dus ik heb hem bijna nooit met zeilen aan, zeg maar. Met zeilen, hoe zeg je dat? Zeilen,
Gehezen zijde.
Oh, gehezen zijde, dankjewel. Altijd gestreken. En ja, ik vind hem. Maar goed, het is 142 meter. Hij is 25 meter breed. En dat zijn masten die 100 meter de lucht insteken. Dus het is fantastisch. Maar. Het is inmiddels in onze vriendengroep een running gag geworden. Want een paar maanden later was die vriend van mij op Ibiza. Moet jij drie keer raden welk jacht daar lag aan de Middellandse
Zee. Niet weer die.
Zeker weer.
Nou, dus ja,
we werden
normaal.
Die hele zomer achtervolgd. Dus ik heb filmpjes dat hij naast dat jacht ligt. En dan komt er dus met een hydraulische machine komt er een boot uit.
Het is een, er komt een boot uit
komt
een boot.
Er komt een boot uit een boot. Ja, het is een enorm. Dat superjacht van die Melanie Schenker is dus ook geconfiskeerd nu.
Maar de grote vraag is natuurlijk: denk jij dat het zin heeft? Denk je dat dit soort sancties, het vastleggen van dit soort schepen, het beslag leggen op dit soort villa's, heeft het zin?
Op de korte termijn heeft het geen zin. Als je daarmee bedoelt. Stop de oorlog erdoor, mm-hmm. Wordt Poetin gestopt, wordt hij tot anderen. Sterker nog, ik denk dat op de korte termijn Poetin zelfs wordt gesterkt in zijn idee dat deze westerse mogendheden hem het leven zuur maken dat ze tegen hem zijn. Ik denk wel op de middellange termijn, maar dan hebben we het dus over eerder maanden.
Maanden, ja. Als de zomer aanbreekt en je echt niet lekker op Capri kan.
Alleen het
gaan ze irritant vinden.
Maar het is een combinatie. Het is een combinatie van de speeltjes afpakken van die superrijken. Mm-hmm. Maar daarnaast ook hun tegoeden bevriezen. Uiteindelijk wat je wil, idealiter. En ik denk alleen dat spelletje beter gespeeld wordt door Poetin dan door het Westen vooralsnog. Mm-hmm. Want wij zijn toch voorspelbaar en te braaf. Ook de NAVO. Maar dat Poetin, dat je eigenlijk wil dat je hiermee orchestreert dat hij van binnenuit kritiek krijgt. Want als de elite in Rusland het gehad heeft met het bewind van Poetin, dan is het bijna eindig. Maar zolang de mensen om hem heen hem nog steunen, ja, dan kan hij doen wat hij wil. Mm-hmm. Zeker als hij successen gaat boeken. Dus ik denk op de korte termijn heeft het geen zin. Op de middellange termijn zou het kunnen werken met al die andere flankerende maatregelen. Namelijk het bevriezen van banktegoeden, het sluiten van winkels, hem echt isoleren. Het enige probleem is, hij heeft een ene belangrijke troef. Wij zijn in Europa en Italië voor meer dan 45% afhankelijk van zijn fossiele brandstoffen. Ja, ja. Dus als hij morgen de gaskraan dichtrijdt, dan kunnen wij drie bootjes hebben geconfiskeerd in Italië.
Ja, ja, ja.
Dan lachen ze om, want wij hebben dan niks meer.
Ja.
Dus het is een heel moeilijk geopolitiek steekspel. Alleen ik denk op de korte termijn moet je Poetin zeker niet onderschatten en heeft zo'n ding geen zin. Maar van op de lange adem denk ik dat het nog wel zou kunnen helpen.
Ja, maar de onvrede. Ik heb uiteindelijk in de reportage gesproken. En daar zitten maar een paar stukjes in. Maar voor mensen die het interessant vinden en Italiaans lezen, kunnen het boek kopen. Oligarchi, come gli amici di Putin si compro l'Italia. Van Jacopo Jacoponi.
Oh ja. Ja? Volg ik op Twitter.
Daar heb ik nu gezellig contact mee.
Oh, wat leuk.
Maar die
vertelde
mij dus net voordat we gingen opnemen dat het dus echt van Poetin is. En hij zal weten.
Oh, dat is hij.
Ja.
Ja, hij is heel goed geïnformeerd.
Ja, hij is heel goed. Ja.
Ja. Oh, maar ja. Leuk.
Die zei, ja, oké, misschien inderdaad de lange termijn, de korte termijn niet meteen. Maar de onvrede onder die rijke Russen rond Poetin moet je niet onderschatten.
Oh, okay, want
uiteindelijk, die Russen die zitten in een soort orthodoxe, zogenaamd orthodoxe inner circle van Poetin. Maar uiteindelijk willen ze gewoon dat verdomde in het verdomde westerse leven. Daar houden ze van. Ze willen allemaal hier voornamelijk de zomers doorbrengen. En hun kinderen moeten in het Westen studeren. En ze willen allemaal naar Capri en dat soort dingen. Zoals hij zei. Die Jacoponi, ze willen heusje in Siberië in een prachtige villa wonen. Dus dit soort onvrede, je raakt ze
daar
wel.
Is die Poetin, had vorige week een toespraak.
Mm-hmm.
Waarin hij bizar. Maar dit adresseerde hij. Hè,
in dat stadion,
hij zei,
toch?
Sommige mensen, nee, een televisietoespraak. Sommige mensen, en dat is natuurlijk ook, hij noemt ze nooit mijn naam. Maar het gaat mij er niet om dat ze naar het Westen, dat is allemaal prima. Maar sommige mensen, die hechten te veel waarde aan de westerse waarde.
Ja,
en
het is
dat.
Goed, ja.
En daar bedoelde natuurlijk met. Dan, nu jij dit zegt,
van
Jacoponi.
Ja.
Hij doelde natuurlijk met name op deze mensen. Die, waarvan hij ook wel voelt. Ja, jullie vinden het te fijn, hè? Daar, dat leven wat je daar kan leiden. Maar pas op, hè? Want je bent een Rus. En dat was zijn boodschap.
Ja.
Ongekend intimiderend.
Dan zijn we alweer bij de cultuurtip waar jij je echt al stuiterend op hebt verheugd. Laten we eerst even luisteren.
MUZIEK
Ja, de cultuurtip. Is dit keer een geweldige thriller. Die speelt in het oude Rome en verhaalt over een vergeten keizer. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is nu de tentoonstelling God op aarde over keizer Domitianus. Evelien, had jij ooit van deze man gehoord?
Nee, zeg ik met schaamrood op mijn kaken.
Ik ook.
Oké, gelukkig.
En dat klopt. Het is niet zo gek. Het museum heeft namelijk een internationale toptentoonstelling met, hou je vast, 275 stukken van maar liefst 25 verschillende musea in de wereld. En niet tenminste, het British Museum, het Getty in Californië, het Louvre, het Musee Vaticani. En het is een samenwerking met het Musee Capitolini. En maar dan vergeet ik er nog steeds een hoop heleboel belangrijke. Het vertelt een prachtig verhaal. Het begint met een deepfake van deze Domitianus.
Die dus praat dan.
Nee, in een video waarin je hem ziet bewegen. En denkt, oh, dit was hem, deze man. En hij bestaat niet echt. Het is een deepfake, is gereconstrueerd. En je denkt, oké. En het start op de Granaatappelstraat in Rome in het jaar 51. En daar werd het derde kind van Vespasianus en Domitilia geboren. En toen was het ondenkbaar dat dit jongetje, van een relatief eenvoudige komaf, later de keizer van het Romeinse Rijk zou worden. Maar het liep heel slecht met hem af. Hij werd op 44-jarige leeftijd vermoord door zijn eigen inner circle, zijn eigen entourage in zijn slaapkamer, nadat astrologen het voorspeld hadden. Al dagen, al weken. En ik ga het niet helemaal vertellen, maar die astrologen hadden hem ook nog voorgelogen. Want hij had gevraagd aan hem wanneer. En zij hadden gezegd om 1:00 smiddags. En hij vroeg de hele, hoe laat is het nu? Hoe laat is het nu? Zeiden ze op een gegeven moment, het is 2:00. En toen heeft hij abbassato la guardia. Dus hij liet, laten we, hè, dus hij liet zijn
spanning verslappen.
En toen is hij in zijn slaapkamer, werd hij vermoord door zijn eigen bediendes. En hij is met 7 dolksteken om het leven gekomen, deze man. En daarna begint, en dat hebben ze prachtig gedaan in Leiden, de reconstructie door het oude Rome. Met beelden, met geluiden, geweldige details. En het is echt een thriller met heel veel geopolitiek. Wat je niet begrijpt is, deze man heeft fantastische dingen gedaan. Hij bouwde bijvoorbeeld de Piazza Navona, een heus stadion met 2 verdiepingen. Maar ze doen bijvoorbeeld ook, en dat vind ik echt de juice eraan, Julia Titi, zijn nicht, werd ook zijn minnares. En zij stierf nadat hij erop stond dat ze abortus zou plegen, nadat hij haar natuurlijk had bezwangerd.
Ik wil even niet nadenken hoe het in het jaar 51 daarom na Christus en abortus eraan toe ging.
Daarom stierf ze. Snap je? Dus het vertelt het verhaal met influencers van la lettre, namelijk de vrouwen van die keizerlijke families. En die heb je vast wel eens gezien met die hoge kapsels met een zee van krullen aan de voorkant. En die schenen elkaar dan, dat waren de Instagrammers van de Romeinse tijd. Want ze beïnvloeden elkaar, alleen dan zonder sociale media. En wat ik het mooiste vond, hij had ook mafioze praktijken, deze man. Hij nodigde zijn grootste tegenstanders uit, moet je voorstellen, voor een diner. En jij wordt uitgenodigd voor het diner, dan mag je gaan zitten. Naast jou een grafsteen met jouw naam.
Jezus, Mina.
Het was compleet donker, met alleen maar kaarslicht.
Wat doodeng. Wat is dit voor?
De bediendes waren zwart, ook zwart gesminkt. Het servies was zwart. En hij ging op een gegeven moment 1,5 uur oreren over de dood. Deze mensen moeten doodsangsten hebben uitgestaan. Ja. Maar ze mochten naar huis. Ze kregen de dag daarna wel die grafsteen als
leuk,
gedenkteken.
Leuk, leuk aandenken.
Als een soort memento. Hè? Ja. Denk eraan.
Ja. Maar bij dit record dat ik er niet voor hier.
Nou ja, maar dit moet natuurlijk vreselijk zijn geweest. Hè? Maar uiteindelijk, hoe dit eindigt, hoor je daar. En tot slot, hij kreeg van de Senaat. En jij weet, je moet die Senaat, daar moet je niet mee dollen. Want dat waren natuurlijk best machtige mensen. Maar dat werd hem ongunstig gezien. En postuum, dus na zijn dood, werd hem de damnatio memoriae uitgesproken. Oftewel, hij werd gecanceld.
Dat kan je dus in deze zaal heel mooi zien. Onder andere was hij mede verantwoordelijk voor de bouw van het Colosseum. Zijn vader is ermee begonnen en zijn broer heeft het aangebouwd, maar hij heeft het uiteindelijk afgebouwd. Hij zorgde voor het Circus Maximus, voor het spelen voor het volk. Hij had op Piazza Navona een prachtige renbaan, waar ook de Capitolia gehouden werden, dus wedstrijden in literatuur en poëzie. En hij bouwde heel veel tempels in de stad. Met name voor Minerva, want daar was hij helemaal gek van. Dat was zijn belangrijkste godin. En het paleis natuurlijk op de Palatijn heeft hij helemaal vernieuwd en fantastisch gemaakt. Dus Hij heeft nogal wat gebouwd.
Hoe hebben we dat ooit kunnen vergeten?
Precies. Dat is eigenlijk dus het rare aan deze tentoonstelling. Dat de man zelf niet herkend wordt. Terwijl als je in Rome loopt en je kijkt rond, zie je eigenlijk alleen maar Domitianus, Domitianus, Domitianus.
Wat bijzonder. Dit is dus een privé-rondleiding die jij hebt gekregen. Ja. Voor de Italië-podcast.
Zeker, voor de Italië-podcast. En wat dus raar is, hij werd gecanceld, echt. Mm-hmm. Wat gebeurde er? Tot in Egypte aan toe werden munten, spiegels, voorwerpen, stenen, graandingen met zijn naam of beeldenis en verwijderd. Dus je hebt munten met zijn vrouw en hij en de helft is weggehaald.
Bizar.
Letterlijke cancelcultuur, dus de damnatio memoria. Dus nee, ik zou zeggen, ga het zien. Er is nog veel meer over te zien in het Rijksmuseum der Oudheden. Er is een gratis audiotour. Het kost überhaupt heel weinig om daar naartoe te gaan. Er is een speciale audiotour voor kids vanaf 8 jaar. Het heet God op aarde, de vergeten keizer Domitianus. En let op, slechts tot 22 mei. Want ze begonnen eigenlijk in de COVID-crisis. En een dag nadat werd het
gecanceld.
Gecanceld. Dus ze zijn pas net in februari open tot 22 mei. Daarna stopt het. En ze kunnen niet verlengen, want de voorstelling gaat in juni in Rome door. Dus dan kun je hem daar verder zien in de markt van Trajanus.
Maar grijp je kans hier in Leiden, in het Rijksmuseum der Oudheden. En daarmee zijn we alweer naar deze geweldige oratie, kan ik wel zeggen, over de cultuurtip.
Oratio.
Ja, zo je Donatello Oratio. Ik ga hem zeker zien. Dat
echt heel
geloof ik hier echt
een, ja.
Klinkt als erg indrukwekkend. Maar hiermee zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze aflevering, Donatello, volgende week. Ik heb het bijna niet te vragen.
Gaan we het eindelijk hebben over immigratie. De Italiaanse immigratie in Nederland met een paar verhalen van onze lezers erbij. Het is eigenlijk te lang, maar we hebben het in die 15, 20 minuten gepropt.
Ja.
Ga vooral luisteren.
We gaan het doen. Verder, wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. En heel belangrijk, abonneer je op de Italië-podcast. Dat schijnt voor onze cijfers heel belangrijk te zijn. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, pak ook even die van je huisgenoten bij, familieleden, iedereen die een iPhone om je heen heeft, een telefoon om je heen heeft. Abonneer even op onze podcast. Daar zouden wij heel blij mee zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Ciao, ciao.
Laura ziet haar hotel in 2022 door een flinke brand in rook opgaan. Voor de herbouw komt ze bij haar huisbank voor een dichte deur te staan. Maar bij mogelijk vindt ze wel een oplossing. Luister Laura's verhaal nu in de podcast Het Geld en de Stenen. In je podcast-app of op bnr.nl.